Bij wijze van inkeer lees ik vanochtend het gedicht Steeds maakte ik mij zorgen. Dat is een wat vrije vertaling van het gedicht I Worried a Lot van Mary Oliver. Een gedicht dat ik vaker gelezen heb, maar nog niet in deze vertaling op rijm van Eveline Swinkels. Steeds maakte ik mij zorgen over gisteren, heden, morgen. Zal mijn tuin straks wel weer bloeien? Of kan er slechts onkruid groeien? Gaat de stroom van de rivier wel weer verder vanaf hier? Draait de aarde nog wel goed? Of vind je dat ik helpen moet? Word ik straks misschien vergeven voor de fouten in mijn leven? Zal ik ooit die hoge noot kunnen zingen voor mijn dood? Krijg ik reuma? Word ik blind? Op mijn oude dag weer kind? Aan het einde van mijn zorgen groet ik blij de nieuwe morgen. Zing een lied met heel mijn lijf en besluit ik dat ik blijf. Lieve mensen, Mary Oliver heeft dus naar aanleiding van dat gedicht I Worried a Lot gezegd dat zij vroeger, toen ze wat jonger was, zich heel veel zorgen maakte. En vaak ook, want het leek haar belangrijk om zorgen te maken. Het zou een energie brengen die haar ergens heen zou brengen, dacht ze. Maar op haar 75ste, terugkijkend, toen ze dat gedicht publiceerde, was van dat idee weinig meer over. Ze haat zorgen, zegt ze. Zorgen zijn loodzwaar. Ze kosten alleen maar energie. Ze leiden tot niks. Zorgen zijn zonder adem, zegt ze. Komen steeds terug en zijn onoplosbaar. En dus schrijft ze aan het eind van dat gedicht, als ik de Amerikaanse tekst heel letterlijk vertaal: uiteindelijk zag ik in dat mijn zorgen op niks uitliepen en stopte ermee. En liep met mijn oude lichaam de ochtend tegemoet en zong. Wauw. Duidelijk dichtregels van iemand met de nodige portie levenservaring. Iemand die een eigen plan durft te trekken. En ik denk gelijk, wat mooi als je dat kunt. Maar ik merk bij mezelf dat ik bepaald nog niet zo ver ben. Want eigenlijk zit ik best vol zorgen. De toenemende spanningen in ons land, wereldwijd. Het gaat maar door. Waar houdt het op? De politici die tegenwoordig vooral met de korte termijn bezig lijken en het landsbelang nou niet helemaal meer scherp hebben. De gevolgen van ja, al die korte termijn beslissingen voor het klimaat, om er wat te noemen. Onderzoeken die laten zien dat al die zorgen bij zeker 2 op de 3 Nederlanders leven. En dan zegt Mary Oliver, stop nou met die zorgen. Ik denk dan, hoe dan? Het is natuurlijk wel een heel oud advies, want zorgen maken, dat doen mensen al sinds mensenheugen is. En goede adviezen tegen dat zorgen maken, die zullen ook al minstens zo oud zijn. En daarom leek het me goed om vanochtend eens ons licht op te steken bij 2 grootheden uit de klassieke oudheid die min of meer gelijktijdig ter wereld kwamen. Seneca en Jezus. Allebei hebben ze het nodig over bezorgdheid gezegd. En eens kijken of we daar 2000 jaar later nog iets aan hebben. Thank you. eerste lezing van vanochtend. Lucas 12, vers 16 tot en met 32. En Jezus vertelde hen de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waarin ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mijzelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. En voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. En hij zei tegen zijn leerlingen, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel, en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven. Ze zaaien niet, oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en ze hebben geen schuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één dag aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet, ze weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleine gelovigen? Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten, wat je zult drinken. Jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. Want de volkeren van deze wereld jagen al die dingen na. Maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bang, kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. Tot zover deze eerste lezing. De tweede lezing is een brief van de Romeinse denker en schrijver Seneca, om precies te zijn, brief 13, gericht aan zijn vriend Lucilius. Ik lees er een paar gedeelten uit, want de brief is best heel lang. Er zijn meer dingen, Lucilius, die ons bang maken dan die ons eronder houden. En vaker lijden wij aan een verwachting dan aan een werkelijkheid. Ik praat met jou nu niet in de taal van de Stoïcijnen, maar in een die wat minder pretentieus is. Want wij Stoïcijnen zeggen dat al die dingen die aan mensen gezucht en gekreun ontlokken, van geen betekenis en verachtelijk zijn. Wij moeten nu deze grote, maar evengoed ware woorden achterwege laten, maar ik raad je wel aan niet voortijdig ongelukkig te zijn. Omdat datgene wat dreigt en waarvoor jij je bang gemaakt hebt, misschien nooit zal komen en in elk geval nog niet gekomen is. Veel kwelt ons meer dan nodig is. Veel kwelt ons voordat het nodig is. En veel kwelt ons ofschoon het helemaal niet nodig is. Onderzoek eerst eens of er wel duidelijke aanwijzingen zijn dat er iets ergs op komst is. Want meestal lijden wij onder loutere vermoedens en speelt het gerucht zijn spel met ons. En als het waarschijnlijk is dat er iets ergs zal gebeuren in de toekomst, is het niet terstond een realiteit. Hoeveel gebeurt er niet dat we niet verwacht hadden? En hoeveel van wat wij verwacht hadden is nergens komen opdagen? Ook als het te gebeuren staat, Wat voor zin heeft het dan zijn eigen leed tegemoet te lopen? Je zult toch gauw genoeg leed hebben als het eenmaal gekomen is. Stel jezelf intussen iets beters in het vooruitzicht. Lieve mensen, het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat de iconische CD Brothers in Arms uitkwam van de Britse band Dire Straits. Ik was daar als scholier nogal aan verslingerd en eerlijk gezegd, ik draai het nog steeds wel, zeker op lange autoritten waarbij ik alleen in de auto zit en het volume gewoon op 10 mag. De CD is overigens ook prima om speakers mee te testen, weet ik uit ervaring. Want ik ben met een goede vriend een keer naar de lijnbaan gegaan, naar Snijders. Waar ze dan zo'n zolder hebben waar je allemaal onbetaalbare speakers kunt testen. En die CD ging mee. Audiofielen hadden dat aangeraden. Die CD is zo subtiel afgemixt, daar kun je uitstekend je speakers aan blootstellen. Heeft er ook een Grammy voor gewonnen, hè, die CD, voor de geluidsmixage. En met name één track wordt dan genoemd die je moet gebruiken om te testen. En dat is Why Worry. En de grap is dat toen de CD, niet toen die uitkwam, maar toen ik hem kocht, want ik werd iets later fan dan dat die CD verscheen, kende ik Why Worry al. Alleen niet van Dire Straits, ik wist helemaal niet dat het niet van hen was, maar ik kende het van Nana Mouskouri. Niet zo gek, want Nana Mouskouri heeft het op singeltje uitgebracht, Dire Straits nooit. En toen in datzelfde jaar als dat Nana Mouskouri die single uitbracht, de Avery Brothers weer bij elkaar kwamen en gingen toeren en een nieuwe LP uitbrachten, stond dat lied daar ook op. Why Worry? En voor mensen die denken, ken ik dat lied? Een klein stukje waarbij de Avery Brothers het samen met Dire Straits zingen. Op het eerste gehoor klinkt de tekst misschien een tikkeltje al te romantisch, maar de ingehouden muziek en de manier waarop met name Mark Knopfler het zingt, moet ik heel eerlijk zeggen, komt die tekst toch niet zo oppervlakkig over. Tenminste, ik hoorde vooral een lied in dat troost probeert te bieden te midden van woelige tijden, zonder die woelige tijden te ontkennen. Het lied zingt niet kappen nou met die zorgen, hè, don't worry, be happy, want als dat de boodschap was, dan zou ik er niet nu nog steeds naar luisteren. Het is genoeg om mij wel zorgen over te maken. Zet alleen maar het nieuws aan, zou ik zeggen. Hoe groot moet de ellende nog worden? Maar gelukkig geen don't worry, be happy in dat lied. In plaats daarvan stelt het lied een vraag en geen retorische. Why worry? Waarom al die zorgen? En misschien ook wel waarom al die zorgen? De vraag heeft oude papieren. We zagen het al. Grieks-Romeinse filosofen hielden zich er ook al mee bezig. Hè? Filosofen die we de Stoïcijnen noemen. En dan met name Seneca. Seneca die 4 voor Christus ter wereld kwam in Cordoba. 4 voor Christus is ook om en nabij naar schatting het geboortejaar van Jezus. Want Jezus is niet in het jaar 0 geboren, zoals wij weten. Seneca is een begaafd denker in de traditie van de Stoïcijnen. Veelgevraagd spreker en een populaire senator. Zo populair dat hij problemen kreeg met de keizer, Caligula, die werd stikjaloers op zijn succes. En de opvolger van Caligula, Claudius, die verbande hem zelfs een paar jaar naar de Corsica. Maar uiteindelijk werd Seneca weer in genade aangenomen. Sterker nog, hij kwam aan het hof terecht en werd gevraagd om Nero op te voeden. En Seneca heeft serieus willen proberen om van Nero een goede keizer te maken. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Seneca kwam er trouwens zelf ook achter tot zijn eigen schade. Want Nero, ook hij kwam bij Nero in ongenade, laat ik het maar zo zeggen. En Nero droeg hem op om de hand aan zichzelf te slaan. In die uiteindelijk 7 jaar durende verbanning op Corsica kun je wel zeggen dat er iets gebeurde bij Seneca wat behoorlijk vormend is geweest voor de rest van zijn carrière. Want daar op Corsica, als hij de 40 al is gepasseerd, begint hij allerlei traktaten en essays te schrijven, die we nog steeds hebben en kunnen lezen. En hij begint een briefwisseling, onder andere met Gaius Lucilius, zijn vriend. En die briefwisseling zette hij ook nadien nog door. Uiteindelijk zijn er 124 brieven van hem overgeleverd en bewaard. Brief 13 hebben we daarvan gelezen voor een deel. En daarin schreef Seneca deze woorden. Wij Stoïcijnen zeggen dat alle dingen die aan mensen gezucht en gekreun ontlokken van geen betekenis en verachtelijk zijn. Zo dan. Normaal gesproken ben ik best wel gecharmeerd van wat de Stoïcijnen zo al te vertellen hebben. Maar het is in zijn uiterste consequentie vaak wel heel erg streng en toch ook weer niet zo vrijzinnig. Seneca schrijft gewoon, zorgen zijn van geen betekenis en verachtelijk. En ik denk dan, ja, dat mag jij wel vinden. Maar zorgen maken is toch gewoon in en in menselijk. Wij mensen hebben nu eenmaal het ingebakken vermogen om de toekomst voor ons te zien. En allerlei scenario's uit te dokteren, kansen te zien, maar ook doemscenario's. En een van de dingen die wij de mensen dan kunnen doen is ons zorgen maken over die doemscenario's en zorgen dat ze niet uitkomen. Daarmee zijn wij mensen al onafzienbare tijden succesvol als soort, denk ik dan. Dus zorgen kunnen die functie hebben en denk ik ook zorgen laten ook zien wat wij belangrijk vinden. Over dingen die ons koud laten, maken wij ons ook geen enkele zorg. Maar daar waar wij over in zitten, dat is voor ons van waarde. Ooit leek het mij geen grotere ramp dan dat ik mijn diploma's niet zou halen. Dus ik heb me wat afgeleerd en ja, ik heb de vlag buiten mogen hangen. Maar daar moet ik dan meteen bij zeggen dat dat ook kwam doordat ik in de 4e klas wiskunde en natuurkunde en alle andere beta vakken heb kunnen laten vallen. Want anders had ik het nooit gehaald. Nu hebben Stoïcijnen het vooral over zorgen, over dingen waar we geen invloed op hebben. Stoïcijnen zeggen dan, maak je daar nou geen zorgen over, anders kwel je jezelf alleen maar. En dat klinkt heel verstandig, daar is geen spel tussen te krijgen. Maar hoe kan ik me nou de schouders ophalen over de ziekte van iemand? Of als ik collega's hoor, piepjong zijn ze tegenwoordig, die op zoek zijn naar huizen en geen kamer kunnen betalen. Of die op hun 30ste nog bij paps en mams thuis wonen. Niet omdat het zo gezellig is, maar omdat er gewoon geen woning te huren valt. Over de opwarming van de aarde heb ik het al gehad. Over geluiden die steeds vaker opborrelen in de Tweede Kamer en die daar nu vaste voet aan de grond lijken te hebben gekregen. De strijd in Gaza, Oekraïne, Soedan, die maar doorgaat en doorgaat. Oorlogstaal die weer heel normaal begint te worden in Den Haag, in Brussel en waar dan ook. En ja, dat gaat me aan het hart. Daar maak ik me zorgen over. Kennelijk ben ik er gewoon niet aan toe om dat allemaal los te laten. Als dat zou moeten, dan zak ik voor mijn examen Stoïcijn zijn. Kan ik dan meer met die woorden van Jezus uit dezelfde tijd? Woorden die heel bekend zijn, kan ik wel zeggen. Maar waar ik toch ook wel een beetje mijn vragen bij heb. Het heeft even geduurd voordat ik daar iets in hoorde waar ik iets mee kon. Zal ik uitleggen. Jezus zegt, maak je geen zorgen over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam of wat je zult aantrekken. Want je leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Ik heb dat altijd een beetje vreemd gevonden. Als je de woorden richt aan, laat ik zeggen, de mensen hier in het rijke Westen. Ja, die liggen er eigenlijk, de meesten althans, geen tel wakker van wat ze morgen aan moeten doen. Je hebt natuurlijk wel de influencers die hun inloopkast open doen en dan denken, wat zal ik nu eens aandoen? Maar dat zijn natuurlijk niet de zorgen waar het hier over gaat. En eten, ja, natuurlijk, in de uiterste gevallen, in de marges van de samenleving zijn er die zorgen. Maar de meeste mensen van ons die nu deze woorden horen, maken zich die zorgen niet. Heel anders was dat in de tijd van Jezus, toen veel meer mensen op en onder de armoedegrens leefden dan erboven. Mensen hadden het sowieso niet zo breed en dan gold in Palestina ook nog eens een belastingdruk die 2 keer zo hoog was als in de rest van het hele Romeinse Rijk. Dus ja, daar maakten de mensen zich wel zorgen over wat ze zullen eten en wat ze zullen kleden. Maar hoe hoor je die woorden dan? Maak je geen zorgen, God zal je voeden of kleden of... Hoe dan? Maar ik dacht, later erover nadenken, misschien zegt Jezus hier wel iets wezenlijks. Maar daar heb ik wel even op moeten kouwen. De sleutel zit hem wat mij betreft in die raven en die lelies waar we naar zouden moeten kijken volgens Jezus. Alleen heb ik dat altijd verkeerd gelezen. Denk ik nu. Neem de raven, zegt Jezus, ze zaaien niet en oogsten niet. Het is God die hen voedt. Toen ik dat voor het eerst hoorde, als klein jongetje, zag ik daar een raaf op een dak voor me met zijn snavel open en dan kwam er een stukje vlees aangevlogen. En misschien is dat altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Alsof die dieren helemaal niks doen en maar wat lummelen de hele dag. Fout. Ze werken zich een slag in de ronde voor hun eten. Raven zijn aaseters. Ze zijn voor hun voedsel afhankelijk van roofdieren, grotere dieren die voor hen de prooien doden, verscheuren en dan de resten zijn voor de raven. Dus wat doen raven? Die zijn de hele dag actief aan het kijken waar de wolven lopen. In Palestina, want daar heb je wolven. En als ze dan zo'n wolf, zo'n konijn of weet ik wat te pakken hebben, dan zijn de raven er als de kippen bij. Sterker nog, raven die gaan niet zitten wachten tot de wolven een prooi hebben. Die gaan zelf actief op zoek naar een mogelijk verzwakt dier. En gaan dan met geluiden en bewegingen de wolven attent maken op dat dier. En dan gaan ze er gelijk achteraan. Dan klinkt zo'n zinnetje als dat God het is die de raven voedt toch een tikje anders. Maar het meest frappant vond ik wel dat raven wel zaaien en oogsten. Als Jezus zegt dat ze dat niet doen. Ze hamsteren, oké, dat is misschien een beter woord. Ze maken overal kleine kuiltjes waar ze stukjes vlees, noten, vruchten, insecten in verstoppen. En dat maken ze per raaf tientallen. En een raaf is zo slim, die weet van al die tientallen plekjes ook nog waar ze zijn. Wat dat betreft lijkt hij toch wel een beetje op die rijke boer, bekend staat als rijke dwaas, die geconfronteerd werd met een enorm grote oogst en denkt, waar moet ik dat allemaal laten? Kan ik niet allemaal zelf op? Ik ga schuren bouwen. Alleen die boer die schermt die oogst af. Raven doen dat niet. Het interesseert ze helemaal niet of zij zelf al die voorraadjes leeg eten of dat een ander dier langskomt en denkt, nee. Zij bewaken ze niet. En wat er dan gebeurt ook als ze ze niet en niet aan toekomen, om wat voor reden dan ook, dat al die zaden die ze daar verstopt hebben gaan ontspruiten en planten gaan worden. Dus raven die niet werken, het zijn zelfs tuinmannen. De lelies dan, Jezus zegt, die werken niet, die weven niet. Ja, ze staan vast in de grond, dus ze kunnen geen kant op. Maar lelies doen hun stinkende best om insecten te lokken de hele dag die hen moeten bestuiven. Noem dat maar niet werken. Maar invloed op het weer hebben lelies niet. Of op de aantallen vlinders, bijen en andere bestuivers die in de buurt beschikbaar zijn. net zo min als raven iets te zeggen hebben over de roedels wolven in de buurt. Of ze er zijn en hoeveel. Hoeveel vruchten er aan de bomen hangen, hoeveel noten er zijn. Kortom, lelies en raven doen wat ze kunnen om zich te handhaven. En meer hebben ze niet in haar eigen hand. Voor het overige vertrouwen ze op dat grote geheel waar zij deel van uitmaken. Die hele biotoop waar ze onderdeel van zijn. En dat is denk ik hier wel wezenlijk. Iets waar ik altijd overheen gelezen heb. Raven rekenen op de wolven, op de planten en de vruchten. En de lelies gaan ervan uit dat er insecten zijn op tijd om hun stuifmeel te verspreiden. En daarmee wijzen die voorbeelden van Jezus niet op zorgeloosheid wat mij betreft, maar op vertrouwen op het grotere geheel waar wij allemaal deel van uitmaken, op een zekere afhankelijkheid. We hoeven het niet allemaal alleen te doen. Alle nood te lenigen, alle problemen op te lossen. Er zit iets in van vertrouw ook op dat grote geheel en doe daarbinnen wat je kunt. En soms is dat veel en soms is dat hartstikke weinig. Soms zit er niks anders op dan te accepteren dat het leven loopt zoals het loopt. En misschien is dat wel waarom die tekst mij zoveel moeite kost. Want ik wil heel graag dat de dingen goed aflopen, dat de dingen op hun pootjes terechtkomen. Ik wil graag grip en controle houden op de dingen. En keer op keer blijkt dat een illusie. Het leven is geen rozentuin. We hebben niet in de hand wat er gebeurt. Wel op hoe wij daarop reageren. En in die reactie kunnen we misschien iets met dat besef dat we er niet alleen voor hoeven staan. En misschien is dat ook wel de betekenis van waar Jezus mee eindigt. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. Een Amerikaanse theoloog stelde voor om van dat koninkrijk, wat dan in het Amerikaans kingdom is, kingdom te maken. Scheelt maar één letter. En dan verwijst het ineens naar het Engelse woord voor verwantschap. Dan gaat het ineens over een groter geheel waar wij deel van uitmaken, verbonden als we zijn met alle leven. En ineens klinkt het dan, in mijn oren dan, alsof Jezus wil zeggen, draag ook zorg, draag bij waar je kunt en als je kunt. En soms kan het niet. En dan is er misschien iemand die jou ontzorgt. Ook al was het maar een beetje. Is dat dan genoeg? Is dat nou wat mij ervan zou kunnen overtuigen dat ik me net als Mary Oliver Peter geen zorgen kan maken en kan gaan zingen? Ik moet zeggen dat ik het lastig blijf vinden. Misschien is maak je geen zorgen vooral een uitnodiging om niet enerzijds verlamd van angst als een konijn in de koplampen te staren van dat wat misschien gaat gebeuren. En om van zorgen maken misschien wel zorg dragen te maken. Doe wat je kunt. En anderzijds is het misschien ook wel een oproep om het daarna dan maar los te laten. Het is niet of, maar en. Soms helpen zorgen wel. We doen er een schepje bovenop en we voorkomen dat er gebeurt waar we bang voor zijn. Soms kan er ook meer dan wij eerst dachten. En soms is het beter om los te laten en te vertrouwen op dat grotere geheel. Op het ongedachte wat er ook kan gebeuren. Wie weet waar vandaan. En het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Weet ik uit eigen ervaring. Het is ook een leven lang oefenen om te zien waar wij aan zet zijn en waar we moeten loslaten en het overlaten aan anderen. Zo eenvoudig, schematisch als de Stoïcijnen het voorstellen, is het wat mij betreft niet. En Mary Oliver had er per slotverrekening ook een heel leven voor nodig om te komen waar ze gekomen is. Dus wie weet, is er nog hoop? Intussen dacht ik, is het misschien wel een goed idee om ons wat vaker die vraag van Dire Straits te stellen. Waarom maak ik mij nu eigenlijk zorgen? Kan ik iets doen? Of niet? Why worry?